Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos.
25 grote veebedrijven sluiten. Dat zou voldoende zijn om de stikstofcrisis op te lossen. Blijkt uit een publicatie van Investico, een platform voor onderzoeksjournalistiek. Uitkopen van 25 grote veebedrijven in de buurt van natuurgebieden zou de woning- en wegenbouw in ons land weer op gang kunnen brengen. Die liggen nu grotendeels stil door de hoge hoeveelheid stikstof die wordt geproduceerd. Volgens het onderzoek stoten grote of ouderwetse bedrijven, zogenoemde piekbelasters, wel honderden keren zoveel stikstof uit als een woningbouwproject.
Een fragment van het NOS-journaal van vanochtend. En ik zit hier met 3 tevreden onderzoeksjournalisten, neem ik aan.
Ja, toch? Het is leuk als je werkeffect heeft. Ja.
Ja, nou, dat kun je wel zeggen. Het is all over the place, geloof ik. Ik hoorde jullie net ook over allerlei Twitter-reacties, ook van Tweede Kamerleden en zo, praten. Het komt aan, het nieuws.
Ja, volgens mij wel, ja.
Ik wil het met jullie hebben over het onderzoek en over de manier waarop dat gegaan is. Maar eerst maar even voorstellen. Adriaan Estrada, Felix Voogd, Evert de Vos, die zit hier tegenover mij. Even Felix en Adriaan, jullie zijn van Investico, komen uit een van de masterclass van Investico.
Ja, dat klopt.
Samen erin gezeten ook?
Ja, we zijn vorig jaar september begonnen bij Investico.
Ja.
En tegelijkertijd begonnen en nu samen dit artikel gemaakt.
Hadden ook allebei eigenlijk geen of nauwelijks journalistieke ervaring dus tot vorig jaar. Dus dat is ook wel grappig om te weten misschien.
Ja, want wat is jullie vooropleiding? Yes,
ik heb filmacademie gedaan, productie. Dat is echt iets heel iets anders, meer een soort managementachtige functie.
En ik heb lucht- en ruimtevaarttechniek gestudeerd en werktuigbouwkunde.
En die laatste is Adriaan en die vorige was Felix die u hoorde.
Ja.
En ik kwam jullie wel tegen in de podcast ook bij een artikel en een podcast over stalbranden die we gemaakt hebben.
Klopt, dat was het onderzoek wat we voor onze masterclass hebben gemaakt, ja.
Maar dit is voor jullie het eerste een echte grote klapper?
Ja, misschien wel de grootste tot nu toe.
Ja, dat sowieso.
Ja.
En Evert, jij bent gepokt en gemazeld in de journalistiek, dus voor jou is dit business as usual.
Nou, het komt wel vaker voor. Zeker ook bij De Groene, nee zeker. We hebben vaker of onthullingen of opzienbarende dingen. Maar dit is altijd leuk natuurlijk. Dus wat vroeger noemde je dat de 101, hè, tekst.
Ja.
En dan was altijd trots als je daarop stond. En dit is vergelijkbaar, denk ik.
Ja, je wilt toch dat er iets gebeurt met je werk. Het onderzoek. Laten we helemaal teruggaan naar het begin. En dat is volgens mij een teleurstelling. Want jullie hadden een... kijk ik naar Felix en Adriaan. Jullie hadden een artikel over subsidieregeling voor varkens in de maak. Of daar was je mee bezig. En toen?
En toen... volgens mij hadden we bijna het onderzoeksvoorstel klaar. We mochten bijna beginnen.
Voor wie schreef je dat dan? Voor Investico?
Dit was voor Investico en dan weer voor De Groene.
Ja, maar ik bedoel, je dient zijn voorstel in bij
de... Bij onze eigen hoofdredacteur, Jeroen Trommelen.
Dat is de eerste stap. Daarna gaan we pas naar De Groene.
Ja. En toen, ik weet niet wie ons belde, maar toen zagen we dat precies dat onderwerp al in Die Groene stond. Die editie van die dag.
Ja, dat kan zomaar gebeuren. Dat was van jou, Evert, met Luc Zengers.
Luc Zengers, dat ging. Ja, die opkoopregeling en hebben we onderzocht. dat de natuur er eigenlijk niks mee opschoot. Er werd 500 miljoen worden geïnvesteerd in het opkopen van 400 varkenshouders.
Ja.
Maar die liggen zo ver van natuurgebieden af dat je daar in feite de natuur er niks mee opschiet.
Eigenlijk een soort voorloper op.
Ja, dat is het leuke, want we zijn toen bij elkaar gaan zitten.
Ja.
Van, hey, jullie zijn er bezig, wij zijn er mee bezig. Je zit met databestanden, allerlei dat soort dingen, weet je. Dus toen zijn we gaan overleggen, hebben we echt 2 uur met elkaar overlegd. Van, ja, wat zit er nog meer in? En toen zijn we hierop uitgekomen uiteindelijk.
Ja, nou vertel eens, wie overlegde dan? Jij, Felix, Adriaans, Luc zat erbij?
Ja, Luc zat erbij en Jeroen Trommelen, volgens mij de hoofdacteur ook.
En Thomas Muntz.
Ja. Dus dan een soort denktankje voor 2 uur. En dan, wat zit er nog meer in dit onderwerp? En we zijn natuurlijk zo gespecialiseerd inmiddels. Zijn met de stalbranden. Ik had ook al lang veel over boeren geschreven.
Ja.
En dan kom je hierop uiteindelijk.
En toen meteen in die eerste bijeenkomst kwamen jullie eigenlijk ook al op dit punt. We gaan gewoon de piekvervuilers uitzoeken.
Ja.
Ja, dat was Luc toch? Die zei op een gegeven moment van, wij lieten onze een database al verzameld over van een aantal provincies. En Felix en ik zaten eigenlijk best wel klein te denken. En toen zei Luc van, waarom ga je niet gewoon de allergrootste vervuiler van Nederland zoeken?
Ja, ook omdat Luc en Evert dat iets vergelijkbaars eerder hebben gedaan, volgens mij toch? Maar in ieder geval met de industrie ook.
Ja.
En ze dachten, dat kan met deze dataset over deze veehouderijen, kunnen we iets vergelijkbaars doen.
Ja. Ja, toen wist je nog niet dat dit spectaculaire uitkomst, dat die eruit zou komen.
Nee, we hadden wel een vermoeden dat er grote verschillen zouden zijn.
Ja, en ook omdat eigenlijk, we hebben het nu in cijfers aangetoond, maar wat we laten zien, het concept, dat is al lang bekend bij experts.
Ja.
Dus dat is niks nieuws.
Ja, nou ja, dat is een van de dingen die mij ook wel verbaast. Hè. Johan Remkes schrijft het ook al in zijn tweede rapport, geloof ik, van je moet gewoon de piekvervuilers aanpakken. Maar blijkbaar was tot vandaag nog niet bekend wie die piekvervuilers eigenlijk zijn.
Ja, klopt. Ja, ik denk dat een aantal provincies hebben het misschien op eigen houtje uitgezocht, maar er is geen structureel onderzoek gedaan en een lijst opgesteld.
Ja.
Het heeft er ook mee te maken met het beroep op privacy van agrarische bedrijven. Is gewoon de uitstoot per jaar is gewoon algemeen bekend en openbaar. Maar boeren hebben op die manier een soort andere status, waar dat een natuurlijk, een privépersoon is.
Ja.
En dus die gegevens niet publiek worden gemaakt.
Even weer terug naar het onderzoek. Wanneer was die bijeenkomst met z'n zessen zo'n beetje dat je dat zat te brainstormen? En we gaan die piekvervuilers gaan we zoeken. Hoe lang is dat geleden?
Van de zomer was het ergens, juni, juli, volgens mij.
Ja. En het is nu augustus, september, oktober, november, december. 5 maanden later. Waarom hebben jullie er zo lang over gedaan?
Ja, we hebben eigenlijk uit die ene meeting kwamen eigenlijk 2 onderzoeken.
Ja.
Dus we hebben eerst een onderzoek gedaan, eigenlijk een vervolgonderzoek op het naar die subsidieregeling voor de varkenshouderij.
Ja.
Dat is een uitkoopregeling. En daarna zijn we, eigenlijk parallel daaraan zijn we begonnen met dit onderzoek.
Vertel even over dat eerste onderzoek. Wat was dat vervolgonderzoek? Wat hield dat in?
Eigenlijk hetzelfde verhaal over de uitkoop van varkensboeren. Daar kwamen we achter dat er eigenlijk nog veel meer over te vertellen was. En toen hebben we besloten samen met Evert om daar toch nog een tweede publicatie aan te wijden.
Okay.
Maar we zijn tegelijkertijd ook al begonnen eigenlijk parallel aan dit onderzoek.
Ja. Het mooie, want dat was de rol van de Rabobank. Want die boeren zitten natuurlijk. Die zijn ook slachtoffer. Die zitten zwaar in de schulden vaak bij de Rabobank. En de Rabobank zegt, die sector die krimpt, die varkenshouderij. En daar gaan we tot, dat zal wel tot faillissementen kunnen leiden en dat soort dingen. Dus die hebben toen meegeschreven, dat hadden zij ontdekt, aan de regeling. Dus ook niet alleen vanwege de stikstof en het geuroverlast, maar op name ook was de regeling bedoeld om de Rabobank
Te redden.
Nou, te redden is er niet. Te redden is overdreven, maar in ieder geval.
Te helpen.
Te helpen, ja.
Ja, ja, ja. Ja.
En, maar dus, het is, begreep ik. Dan hebben we ook nog 2 andere mensen. 2 stagiaires hebben dan. Anda Silva en Manon de Goffouw. Hebben hier ook nog aan meegewerkt.
Ja.
Die hebben ook maanden zitten bellen. Milieuvergunningen te krijgen, noem maar eens op. Dat soort dingen zijn helemaal niet zo openbaar in Nederland dan je denkt.
Ja.
Dus er is heel veel werk in bellen, mailen, achteraan zitten.
Ja.
En vervolgens ook met boeren bellen en mailen die vervolgens niet willen praten. Nou, er zit gewoon heel veel werk in.
Nee, dat geloof ik. Kun je dat, kijk naar Felix en Adriaan, kun je dat iets concreter maken? Want jullie zijn allebei geen specialisten op veegebied, op boerengebied. Ja, goed, je hebt dan niet zo die subsidieregeling voor varkens. Heb je wat geschreven. Dan wil je de piekbelasters weten. Is dat moeilijk? Hoe pak je dat aan?
Ja, dat was wel moeilijk. En daar hebben we tientallen uren wel over gepraat. Over nou, wat is nou de goede aanpak? Wat is een goede techniek? Heel veel dingen geprobeerd. Ook heel veel methodes of technieken die kwamen op niks uit.
Wie bel je dan in zo'n stadium? Ik kan me voorstellen dat je dan ook met experts belt van die vraag voorlegt. Hoe zou jij dat aanpakken?
Ja, dus we hebben gesproken met ingenieurs van het RIVM, van Wageningen Universiteit. Talloze experts.
Mm-hmm.
Ja. Overlegd. We hebben een computerprogramma gebruikt. We hebben de makers of de beheerders van dat programma opgebeld. We hebben onze methodes voorgelegd. En zo gaandeweg zijn we uitgekomen op deze uitkomst. Deze manier van het laten zien, die lijkt heel simpel, maar dat duurde best wel lang om op deze manier daar uit te komen.
Als ik het goed snap, is het eigenlijk vooral een kwestie van dataonderzoek. Verschillende data die in verschillende bestanden zitten, naast elkaar leggen, optellen en aftrekken en kijken wat verantwoord is en dat ook in overleg met de experts doen. Klopt. En zo kom je dan tot de 25 grootste vervuilers.
Klopt, ja.
En daarnaast de natuur in. Want een van de gekke dingen die ik ook helemaal niet wist, dat zag ik ook, begin deze maand nog, helikopters kalkhoudende schelpengruis over de Veluwe uitstrooien om de verzuring tegen te gaan. En die verzuring, is dat een gevolg van die stikstof die eruit uitstoot? Hè? Zo gek is het dat helikopters boven de natuurgebieden vliegen en schelpenzand naar beneden gooien om het een beetje om de schade te beperken.
Het is eigenlijk een gevolg van die pasmaatregel die is afgeschaft door de rechter.
Project aanpak stikstof.
Daardoor is er geld beschikbaar gekomen voor dit soort maatregelen.
Hoezo? Leg dat eens uit.
Nou ja, de pas die zeiden, je kan vast beginnen met bouwen, want we gaan dat soort dingen, die maatregelen nemen. En die bestrijden de stikstof.
Ja.
Alleen in dit geval zijn het maatregelen die voor 1-2 jaar voldoende zijn. Maar dan is dat gruis is lang weer verwerkt, is al lang weer opgelost. Ja. Dus dat zijn hele tijdelijke maatregelen. Zoals dat in het stuk staat, dat die plaggen weghalen op de hei.
Ja.
Het zijn hele tijdelijke maatregelen. Die met pasgeld zijn gefinancierd vaak, maar die dan voor 1-2 jaar wat soelaas bieden, maar helemaal geen structurele oplossing bieden.
Maar die zaten al in de planning vanwege de oude pas, bedoel je dat te zeggen?
En met dat geld ook.
Ja. En het zijn typische end-of-the-pipe oplossingen, zoals dat in de milieumanagement termen heet, geloof ik. Je doet niks aan de bron, maar je gaat een beetje...
Ze noemen het pleisters pakken, die boswachters die daar hier hebben gesproken.
Ja. Ja. Jullie zijn de natuur in geweest, daar ga ik een stukje van laten horen.
We lopen hier langs natuurgebied, de Loons- en Drunense Duinen. En links een klein beekje, daarachter een weiland en naast een bosje. En rechts de varkenshouderij. Op sommige momenten, op sommige plekken ruik je het niet heel sterk, maar op andere plekken weer echt veel sterker. Het lijkt heel, heel abrupt te zijn, die overgang van wel of geen stank. En links van mij, dat kleine bosje, daar is moeilijk te begaan door alle bramen die er staan. Er staan ook veel varens, ook vol met berkenbomen. Allemaal tekenen van verzuring.
Bramen, varens en berkenbomen, dat betekent dat het veel te veel voedsel in de grond komt te zitten.
Te veel stikstof.
Te veel stikstof.
Sommige planten die gaan wel lekker op zoveel stikstof. En daar staan nu onze natuurgebieden vol mee.
Ja, misschien moet daar ook kalk gestrooid worden, maar dat terzijde.
Het is wel even belangrijk om te zeggen ook dat eigenlijk Adrian en ik bijna alleen maar achter de computer hebben gezeten en op een gegeven moment zo graag naar buiten wilden dat we dit maar even hebben gedaan.
Het is heel oneerlijk wat ik hier nu laat horen.
Ja, want de rest van de bezoeken aan alle natuurgebieden zijn door Anne en Madelon gedaan, inderdaad, door de stagiaires.
En Evert toch?
En Evert, die ging inderdaad ook mee.
Ja.
Dus dat zijn de reportages die je ook terugleest in het stuk. Maar wij moesten het ook even met eigen ogen zien.
Ja, dan hadden ze mijn opnames moeten maken. Dus nu gaan jullie met de ere strijken. En een detail wat mij wel trof was bij die Loonse en Drunense duinen, dat daar, dat zegt iemand van Staatsbosbeheer geloof ik, dat de koolmezen, de jonge koolmezen in hun nestjes met gebroken pootjes liggen, omdat ze te weinig kalk in hun voeding hebben.
Ja.
Dat is iets waar je niet meteen aan denkt, maar wat wel een beeld wat beklijft, zou ik maar zeggen.
Ja, er zijn veel meer voorbeelden. Die hele keten die wordt doorbroken door door te weinig kalk of te zuur. Of bepaalde planten groeien dan niet meer, waardoor bepaalde vlinders er niet meer zijn. Waar bepaalde vogels dat niet meer kunnen eten, noem als maar op. Dus ja. er wordt echt heel veel doorbroken door die verzuring van de ammoniak, van de veeteelt, ja.
En in dit geval was er een gezellige Ermeloze, was het Ermelo geloof ik, een varkensboer die in de buurt zat die veel stikstof uitstootte.
Ja,
dit was niet in Ermelo. Dit was biezenmortel. Wat we net hoorden waar we waren, dat was biezenmortel.
Biezenmortel, ja. Maar die daar zat ook een varkensboer, een biezenmortel.
Ja, dat was een varkensboer inderdaad. Ja.
En daar hebben jullie van berekend hoeveel die uitstoot op de Loonse en Drunense duinen.
Ja.
We vergelijken het met. Je hebt precies aan de andere kant van hetzelfde natuurgebied heb je de A59. Dat is een weg die al heel lang moet worden aangepakt. Het is onveilig, weet ik veel. Er zijn belangrijke redenen om dat aan te pakken. Het is een project van 120 miljoen euro, maar dat ligt nu al anderhalf jaar stil door de stikstofcrisis. En wij maken de vergelijking in ons stuk tussen deze ene boer op de in Biezenmortel. Ik zei bijna het adres, maar gaan we niet doen.
Nee.
Vergelijken zijn effect op dat natuurgebied met het wegenbouwproject, wat dus al anderhalf jaar stil ligt. En dan blijkt dat die ene boer in 3 dagen evenveel stikstof over dat natuurgebied uitstoot als dat hele wegenbouwproject van 120 miljoen euro in een heel jaar zou doen.
Ja.
Dus het geeft wel de verhoudingen weer tussen die projecten die stil liggen en één zo'n varkensboer.
Ja. En om die vergelijking nog even af te maken, dan is er de kalkoenfokker die zat bij de Veluwe ergens, die in zijn eentje in een jaar evenveel uitstoot, verbeter me als ik het niet goed zeg, als dat we winnen. Doordat de enige stikstofmaatregel die er afgelopen anderhalf jaar genomen is de verlaging van de maximumsnelheid van 113 naar 100. En dat had niet gehoeven als we die ene boer uitgekocht hadden.
Ja, nou die laatste conclusie, dat ligt iets genuanceerder. Want die snelheidsverlaging die heeft effect over heel Nederland.
Mm-hmm.
En die boer heeft vooral effect op de Veluwe.
Ja.
Dus een natuurgebied in, bij Den Haag bijvoorbeeld, in de duinen, die zal niet zoveel hebben aan die kalkoenboer.
Nee. Maar
uiteindelijk is het wel het totale effect in heel Nederland, inderdaad.
Ja. Ja.
Dus het totale effect van deze ene boer in heel Nederland meer is dan het totale effect in heel Nederland van die ene snelheidsverlaging. Ja. En dan gaat het om de neerslag op de natuurgebieden. Dat is dus meer bij die boer.
En dat is meteen ook, denk ik, het spectaculaire van jullie cijfers. Omdat je daarmee heel concreet laat zien dat die verlaging van de maximumsnelheid eigenlijk een beetje peanuts is. In vergelijking als je gewoon de oorzaken waar de grote stikstofuitstoters zitten aan zou pakken.
Mm-hmm. Klopt.
Ja, klopt. Ja. Ja.
En het leuke vind ik van journalistiek gezien. Kijk, deze jongens die stomen nieuw de journalistiek in. Met een heel andere kennis dan de traditionele journalist. Die had sociologie gestudeerd of geschiedenis. En die vaak niet afgemaakt en holde zo de journalistiek in. Ik zei, nou, maar dan in dit geval Adriaan, heeft een ontzettende beta-achtige grond. En Felix heeft daar belangstelling voor. Of die is daar ook goed in. Dus je hebt mensen nodig die gewoon tientallen uren deze cijfers willen bestuderen. En daar gevolgtrekking. En zo'n programma dan ook snappen vervolgens. En daar met wetenschappers over kunnen praten. Dus er komt een hele nieuwe stroom van, via de masterclass, maar ook via andere kanalen, ander type mensen de journalistiek in. En daardoor kunnen we andere type onderzoek doen. En dan kunnen we ook, en dat leidt tot dit soort verrassende uitkomsten.
Ja, ja. Nou ja, daar wil ik het ook nog even over hebben, die uitkomst zelf. Hè? Want Remkes zei het dus al in zijn rapport, hè? Je moet eigenlijk de piekbelasters aanpakken. Probeer eens uit te leggen, waarom is het nu zo'n groot nieuws dat jullie aantonen wie die piekbelasters zijn, terwijl we eigenlijk al sinds Remkes in elk geval, maar ook al langer weten dat ze piekbelasters bestaan en dat die aangepakt moeten worden.
Eén ding, als je de natuur wil redden, moet je meer piekbelasters aanpakken. We hebben gezegd, met deze 25 kan Nederland weer gaan bouwen.
Ja.
Weet je, van de bouw levert eigenlijk heel weinig stikstofuitstoot op.
Ja. Ja.
We kunnen weer gaan bouwen, dus de acute crisis is voorbij. Willen we de natuur aanpakken, dan moeten we veel meer doen. Dat moeten we er wel bij zeggen.
Ja. Ja, maar dat neemt niet weg.
Dit is een belangrijke eerste stap. Inderdaad.
Ja, dit is een belangrijke eerste stap.
Ja.
En waarom is dat nou zo'n groot nieuws? Anders gevraagd, waarom zijn jullie nou de eerste die dat met naam en toenaam?
Nou ja, we zijn de eerste denk ik vooral die het hebben kunnen kwantificeren. Dus die echt hebben kunnen zeggen, piekbelasters veroorzaken tot wel 61 keer meer stikstofneerslag dan een gemiddelde veehouder.
Zover is Remkes niet gegaan.
Nou, hij heeft dat soort vergelijkingen niet in zijn rapport staan, volgens mij.
Nee, ik weet wel dat bijvoorbeeld Maxime Verhagen van Bouw Nederland vorige maand in het FD zei van... hoe kan het nou dat de bouw stil ligt terwijl we maar 0,1% van de stikstofneerslag veroorzaken? Dus... dat, zij weten het al wel. En dat is ook al bekend dat er een groot deel door de veehouderij komt. Ja. Maar dat ook binnen die sector, binnen de veehouderij... nog een paar bedrijven voor exorbitante neerslagcijfers zorgen.
Ja.
Dat is denk ik wel iets nieuws. Maar ook de experts die we hebben gesproken, die wisten dit volgens mij ook niet. Tenminste, die moesten lachen toen ik het vertelde.
Ja, die wisten van de piekbelasters en wisten dat er grote verschillen zijn, maar die kenden niet de cijfers die we nu hebben.
Ja, dat is wel bijzonder eigenlijk. Dat gewoon dat journalisten dat boven tafel moeten halen.
Ja, maar het is ook... dit heb ik pas net geleerd van Thomas, onze docent zeg maar bij Investico. Maar met journalistiek ga je dus op eigenlijk de uitzondering... op de allergrootste piekbelasters zitten en ga je kijken wat is het effect daarvan. En een wetenschapper is daar misschien niet in geïnteresseerd. Wij gebruiken deze absolute piek als voorbeeld voor... we moeten hier beter naar kijken.
Ja.
Dus ik denk dat ook de mensen van het RIVM die wij hebben gesproken... hebben misschien nog nooit gekeken van... wat is nou de allergrootste vervuiler van Nederland? Omdat dat ook geen beleidsopdracht is of zo.
Nee.
En ook geen wetenschappelijke insteek.
Maar het is journalistiek een hele interessante. Ja. En dat zie je ook, want er wordt men slaat erop aan.
Ja, dat blijkt, ja. Ja, juist zo'n voorbeeld, ja.
Ja. Wat zeggen de boeren zelf? Hebben jullie die piekbelasters gesproken?
Nee, ze willen niet.
Geen enkele?
Nee.
Dan bel je aan?
We mailen. We hebben mensen die zeggen, ja, ik wil wel praten. En dan 3 dagen later nemen ze de telefoon niet meer op. En dan blijken ze dat toch niet te willen, van is de omgeving. Je ziet ontzettende, misschien soms terecht, maar je ziet bij de boeren ontzettend wantrouwen naar de pers. En ze willen gewoon niet praten. Ook mensen die waren uitgekocht, bij een natuurgebied waren ze uitgekocht. Dus die ergens... een nieuw bedrijf elders begonnen, naar volle tevredenheid. Ook die wilden niet praten. De verhouding is echt verstoord tussen de journalistiek en de boeren. En dat komt gedeeltelijk, denk ik, omdat zij op misinformatie steunen. Was nu een voorbeeld weer van zo'n opiniestuk op een boerensite, weet je, dat je Shell moet aanpakken. Maar ja, zo'n boer doet net zoveel als Shell, bij wijze van spreken. Ja. Of ongeveer. Weet je, er zijn geen onvergelijkbare grootheden. Ja. De verhoudingen zijn verstoord en dan merk je met dit... kijk, als je belt namens Groene Amsterdam, dan heb je dubbel pech natuurlijk.
Ja.
Je bent groen en Amsterdam, daar houden ze allebei niet van natuurlijk. Maar dat zeggen we dan niet. We zeggen, ik ben een journalist hoe vaak we niet gehad hebben dat als ik het woord journalist had gesproken, ik gelijk nog maar tuut hoorde. Dat komt veel voor.
Ja. Iets heel anders, dat hoeven jullie eigenlijk helemaal niet te weten, want dat staat buiten jullie artikel. Maar dat is wel een vraag waar ik zelf al een tijd mee rondloop, is waarom... zijn die boeren zo boos? Ze hebben tot nog toe niks hoeven doen aan de stikstofcrisis. Er is een vrijwillige regeling, dank je de koekoek.
Ja, er is wel enorme, op papier in ieder geval, dus maar de vraag of dat echt zo is, maar is op papier wel enorme reductie geweest in de afgelopen jaren. Doordat ze bijvoorbeeld luchtwassers zijn gaan gebruiken en zo.
Ja. Iets dichter bij de microfoon.
Ja, sorry, ze zijn dus, ja. Maar... er is nu, sinds de laatste stikstofcrisis, sinds Nederland dus echt stil ligt, sinds de uitspraak van de rechter, hebben ze inderdaad nog niks bijgedragen.
Nee.
En ik denk aan de ene kant dat het pech is dat ze zich in een sector bevinden die eigenlijk die niet te rijmen valt met natuurbehoud. Maar aan de andere kant hebben kabinetten van Rutte 1, 2 en 3 dit probleem wel zeker groter gemaakt.
Ja.
Het hele opzetten van de pas... ik bedoel, in de afgelopen 10 jaar zijn gemiddeld genomen natuurgebieden niet verbeterd qua gezondheid. En dit probleem is al heel lang bekend. En ze proberen elke keer met een soort van oplossingen op papier probeert het kabinet uit deze crisis te komen.
Ja,
het begon als ecologische crisis. Toen heeft de Raad van State een streep gezet door hun PAS, het programma aanpak stikstof. Daar heeft de rechter een streep door gezet. Sindsdien is het ook een economische crisis geworden. Ja. Maar dat was nog niet zo.
Ja.
Maar op individueel niveau is het best voor te stellen dat je boos bent. Stel, jij zit bij een natuurgebied al je opa's er ooit een boerderijtje begonnen. Jij hebt uitgebreid. De Rabobank zei van huppakee, maak van die 100 varkens, maak er 3000 varkens van. Hier heb je het geld, doe maar, dat is rendabel. Anders kunnen we jou niet meer steunen. Ze zijn ook een laan ingelopen of een steeg ingelopen. Waar ze aan het eind van die steeg zitten zijn. En ze zitten klem. Ja. En dat is op individueel niveau is dat natuurlijk een drama. Als jij een familiebedrijf hebt en je wilt aan je kinderen overdoen. Dat is heel goed voor te stellen. En daar hebben we natuurlijk alle begrip voor. De andere kant is, we hebben een stikstofcrisis. Remkes die komt met een hele goede oplossing. Die piekbelasters aanpakken in de buurt van natuurgebieden. Eventueel gedwongen, anders heeft het ook geen effect natuurlijk. Het kabinet zegt nee, dat hebben we alleen maar een vrijwillige regeling. En het maakt niet uit, desnoods kopen we een boer op 10 kilometer van een natuurgebied. En we hebben net aangedoond dat het 66, een factor 66 scheelt. Ja. Of je dichtbij of ver weg koopt. Dus de politiek die doet er heel mistig over, ook in de regelingen. En nu dat ze Remkes eigenlijk... Ze een mooi rapport en we stoppen diep in een la eigenlijk. Dat zeggen ze over Remkes.
Ja. En in feite is dat al 30 jaar aan de gang. Ik herinner me toen ik 25 jaar geleden bij Argos kwam, dat een van de eerste uitzendingen ging over de mestproblematiek. En ook toen al werden alarmerende rapporten in allerlei lades gestopt. Ja, en daardoor, dus een typisch voorbeeld van zachte heelmeesters en stinkende wonden, lijkt me. Die boeren zitten nu tegen de muur aan te kijken.
Ja, ik denk dat een hele goede samenvatting
is. Ja, de prijzen zijn, misschien met de varkenspest, dat ze weer gaan stijgen. Maar de prijzen staan onder druk, de export is vermoedelijk. Ze hebben het echt heel moeilijk, die boeren ook. En dat komt eigenlijk doordat ze gedaan hebben wat de financiers en de machthebbers van ze wilden. Hm. Ze hebben gereageerd op omstandigheden, niet uit kwade wil. Geen enkele boer dacht van, ik ga lekker die natuur even hier verzuren.
Nee.
Ze hebben gedaan wat eigenlijk van ze verwacht werd en nu is het weer niet goed. Ja. Dat gevoel, dat kan je je goed voorstellen.
Ja, er moet ook wel een soort authentieke woede zitten, want dat zie je aan die demonstraties die ze houden. Dat komt niet... Nog één ding. John Spithoven, een melkveehouder, die reageert op de NOS op jullie bevindingen vandaag. En die zegt, het is theorie wat jullie zeggen. Niemand weet of de piekbelasters echt daadwerkelijk zoveel uitstoten op die natuurgebieden. Dus jullie hebben weer een beetje lucht opgeblazen.
Ja, we hebben de volledige methodologie gepubliceerd. Dus als iemand inhoudelijk... opmerking heeft, dan zijn we daar, staan we daar open voor.
Mm-hmm. Ja, volgens mij verwijst hij ook, en ik heb volgens mij dezelfde persoon op de radio gehoord, en hij verwijst volgens mij ook naar het feit dat Arius een model is.
Ja, Arius hebben we nog niet genoemd.
Dat is het rekenprogramma van de overheid waarmee men dus uitrekent wat het stikstofeffect is van een activiteit.
Dat is ook inderdaad theorie, hè? Daar heeft hij een punt.
Het is wel zo'n beetje het allerbeste model wat je kan maken. De wetenschappelijke basis van het model is echt ontzettend goed en gedetailleerd.
Ja. Ja.
En heeft dus in die zin juist ook de boeren lang geholpen. Door bijvoorbeeld aan te kunnen tonen dat ze, nou ja, goed, dan gaan we te ver. Maar in ieder geval, hij zegt het is een model, maar het is wel het beste model wat er is. En het feit blijft gewoon dat ze enorme stallen op enkele meters van een natuurgebied hebben. Dus,
en zijn tractor die is ook gebaseerd op een model en daar vertrouwt hij wel op. Dus,
maar ik denk zelfs dat de modellen de problematiek onderschatten. Bijvoorbeeld in die modellen en ook in de vergunningen staat dat een luchtwasser 90% van de stikstof eruit haalt en van de ammoniak. Er zijn allerlei onderzoeken die zeggen dat 50-60% kan je bij heel veel luchtwassen al blij zijn.
Ja.
Dus mijn overtuiging is dat in de praktijk nog veel meer stikstof wordt uitgestoten dan de modellen aangeven. Als het gaat om boeren in ieder geval.
Oké, dank jullie wel. Zijn er nog meer stikstofverhalen in de pen of is het wel een beetje op nu?
De running gag tussen mij en Adriaan is, als ik hem belde, zegt hij, laat me raden, iets over stikstof. maar we gaan sowieso allebei nu ook eerst iets anders, een ander onderwerp aanpakken, maar volgens mij ook wel weer dingen over stikstof. Ja.
Maar mestverwerking, dat kan best nog een keer een onderwerp zijn, bij wijze van spreken.
Het moeilijke van dit onderwerp, of het rotte van het onderwerp, is dat het ontzettend technisch en lastig is. Dus in dat opzicht zitten we nu zo diep in dat het bijna als een soort verplichting voelt om hierover door te gaan.
Ja, maar het grappige vind ik van jullie artikel is dat je dus van zo'n heel technisch onderwerp iets heel behapbaars hebt weten te maken. Het is heel tastbaar bijna. Die piekbelasters en die natuurgebieden die daarnaast liggen en waar je ook aan kunt zien hoe elke schade ze oplopen. Daarmee is een heel mooi beeld, wat een metafoor eigenlijk. Nou ja, het is ook echt zo voor de hele problematiek.
Nou ja, en 10 december komt de stikstofwet. Die komt in de Kamer. Die wordt behandeld van minister Schouten. Die uitgaat van vrijwilligheid.
Ja.
Nou ja, Kamerleden hebben ook wel aangekondigd al dat ze ons artikel wel gaan gebruiken om te zeggen dat die met die vrijwilligheid, daar schiet je heel weinig mee op.
Ja.
Dus we zullen worden vast, we gaan dat debat zeker goed volgen en eventueel verslag van doen online en dat soort dingen.
Spannend. Evert de Voste was de laatste die u hoorde. Adriaan Estrada en Felix Voogd, hartelijk dank.
Ja, dankjewel.
Verder deze week in De Groene een reportage uit het mijngebied in Zuid-Polen dat worstelt met de Europese Green Deal. Hoe voorkomen we dat dit Silesië een tweede Limburg wordt? Nou, dat lijkt me wel een schrikbeeld. En een interview met Stephanie Kelton, de econoom die de Modern Monetary Theory bepleit. Ze rekent af met het kloppende huishoudboekje van de staat. De geldpers kan gewoon meer cash creëren en dat kunnen we investeren in de post-corona-economie. Afijn, te lezen deze week in De Groene Amsterdammer. Met een abonnement of een proefabonnement ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u 10 weken De Groene kunt krijgen voor 15 euro. Ga naar groene.nl. U kunt op deze podcast reageren via de mail. Het adres is podcast@groene.nl. podcast@groene.nl. U mag ons ook sterren geven in uw podcast-app. Podcast-app, dat is het woord. Of een korte recensie, daar worden we weer blij van. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Giselle Mijnlief en Kees van der Bos, met muziek van A Tune for N van Paul van Kemenade.